Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Het zal vanavond, gemeente, gaan over de gedachtenis van de gestorven Christus, het sterven van de Heere Jezus vanuit de catechismus. En dat deed hij om ons daardoor het leven te verwerven, het leven dat blijft tot in eeuwigheid. En daarom beginnen we nu met Psalm 118, het eerste vers. Laat ieder Heeren goedheid loven, ook daarvoor, want goed is de oppermajesteit zijn goedheid, gaat het al te boven en duurt tot in eeuwigheid. En het tiende vers, dit is de poort des Heeren, dat mogen we ook zeggen, van de dood van Christus, waardoor de poort naar de hemel ook voor ons is opengegaan. Daar zal het rechtvaardig, het gelovend volk door trainen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. We gaan niet zingen, maar we mogen wel neuriën, heb ik begrepen. Dus laten we dat ook doen. En thuis mag u natuurlijk van harte meezingen. Psalm 118, vers 1 en 10. Dan doen we nu met mond en hart belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden waarmee de kerk al de eeuwen door het geloof in de drie enige God heeft beleden, waarna wij neuriën en thuis zingen uit Psalm 111, daarvan het eerste vers: looft, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer, ik zal zijn naam en grootheid prijzen. 111 vers 1. Laten we dan nu allen met mij in ons hart als volgt meezeggen: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, daar gaat het vanavond over, en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we weer samen bidden om de opening van het woord, om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, eeuwig en almachtig God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Heere, zo hebben we het gezongen, geneuried, zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering, in hun samenkomst, hem plechtig eer bewijzen. Heere, zo mag het weer zijn met een deel van de gemeente, mogen we werkelijk weer fysiek samenkomen in uw huis. Een ander deel dat thuis met ons verbonden is. En Heere, u laat ook vanavond nog weer uw woord verkondigen. Daar danken we u voor, Heere, want het is niet vanzelfsprekend, ook dat heeft ons de afgelopen maanden wel geleerd, waar we zo lange tijd niet in de gelegenheid waren om echt naar uw huis, naar de kerk te gaan, mogen we hier, Heere, weer met een deel van de gemeente zitten en staan. Wat een genade, Heere, en wat een heerlijkheid, en we bidden u, o God, geef dat ook de ware dank, de oprechte dank, maar in ons hart gevonden mag worden. En laat het ons, Heere, te meer verbinden aan u. dat we ook daarin uw goedheid en uw trouw mogen ervaren. Want Heere, ook wij hadden allen wel iets van die vanzelfsprekendheid van zoveel dingen, waar wij hier, vooral in ons rijke Westen, zoveel hebben, Heere, en zoveel kunnen en er zoveel mogelijk is, zodanig dat we ons toch ook misschien wel wat onafhankelijk waanden. Voor elk probleem bijna wel een oplossing. En alle dingen die, we dachten het misschien niet bewust, maar we handelden vaak wel zo dat alles maakbaar was. De Heere, dan heeft u daarin geblazen en het ons laten zien. Het leven en alles wat daarmee samenhangt, het is niet maakbaar, maar het is o zo kwetsbaar. Heere, dan danken we u des te meer dat u ons ook nog de gelegenheid, behalve de gelegenheid ook de gezondheid schenkt, om hier samen te mogen komen. En vandaag, Heere, tot twee keer toe uw woord mogen horen. En we bidden u daarom, Heere, open onze harten. Verlicht ons verstand, opdat we het mogen zien, mogen verstaan wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. Vanavond, vanuit een van de belijdenisgeschriften, onze catechismus, waarin het gaan zal over uw dood, o Heer Jezus Christus aan het kruis. Die diepe daad van uw onnavolgbare liefde, dat u dat hebt willen doen, onschuldig ter dood veroordeeld. En Heere, u hebt het willen doen om ons, die schuldig waren, om die te kunnen vrijspreken in het gericht voor God. Heere, geef dat we daar de diepte ook van mogen gaan verstaan, opdat het ook ertoe zal leiden dat ons leven ook getuigt, werkelijk getuigt, van die dankbaarheid daarvoor. Heere, leid ons zo door uw woord, door uw geest, en laat het zijn, o God, tot heil voor onze zielen, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk, Heere, zo al uw dienaren overal in ons land, maar ook daarbuiten, en ook het werk van zending en evangelisatie, waar en hoe het ook gebracht wordt. Heere, wil het bekronen met uw zegen, breid uw koninkrijk zo uit. O God, wil ook verhinderen alles wat in de weg kan staan aan gedachten die zomaar ergens anders heen kunnen vliegen. Houd ze gevangen, o Heer, en houd ook uw grote tegenstander, de duivel, buiten dit kerkgebouw en buiten onze huiskamers. Wil ook daar, Heere, zijn waar thuis met ons meegeluisterd en gekeken wordt. Ook in de gezinnen, Heere, als het wellicht ook niet altijd meevalt om iedereen dan ook in het gareel te krijgen. Maar Heere, wilt u nog spreken door uw woord ook tot onze jongeren en tot onze kinderen. Wil zo, Heere, met ons zijn en ieder geven wat nodig is. We bidden u dat alles uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Zondag 16 is aan de beurt van behandeling, zo heb ik begrepen. En daar lezen we bij uit Johannes 12. De catechismus is gebaseerd op het woord van God dat dan ook tot klinken moet komen en mag komen. Johannes 12, de versen 20 tot en met 26. De vraag van de Grieken staat er in mijn Bijbel boven. Johannes 12 vanaf vers 20. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zei: de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn, en zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Tot zover de schriftlezing. En vanuit dat 24e vers over dat tarwegraan dat in de aarde valt en dan sterft, daar heb je de dood ook van het graan, slaat ook op Christus, op zijn sterven. We lezen daarvan in zondag 16. We lezen de vragen en antwoorden 40 tot en met 43. Zondag 16, vraag en antwoord 40 tot en met 43. 44 laten we rusten. Dat is ook al behandeld, denk ik, bij de vorige. Dan gaat het over het lijden van Christus. Het gaat nu specifiek over zijn sterven. En dan vraagt de vraagsteller in vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden, op geen andere manier voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig, werkelijk echt gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. En wat verkrijgen wij nog meer voor nut uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot zover ook de catechismus zondag 16. Daarin gaat het dus over de gedachtenis van de gestorven Christus. We letten ten eerste op de noodzaak van zijn dood, vraag en antwoord 40. En ten tweede ook op het nut van zijn dood, vraag en antwoord 42 en 43. Psalm 22, ook een bekende psalm als het gaat om het lijden en sterven van Christus, door hem ook geciteerd aan het kruis. Daaruit neurien en zingen we nu de versen 4 en 6. Al wie mij ziet, zegt de dichter daar, bespot mij boos te moe, men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En het zesde vers, wees dan mijn hulp, houd u niet verre van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. 4 en 6 van 22, u wordt nog bekendgemaakt wat de diensten voor volgende week zondag, zo de Heere willen, wij leven 12 juli betreft. In de ochtenddienst hoopt voor te gaan dominee Liefting uit Gouda en in de avonddienst dominee Kleinbloesem uit Goudswaard. Psalm 22 vers 4 en 6. De gedachtenis van de gestorven Christus. Ten eerste letten we op de noodzaak van zijn dood. En we doen dat naar aanleiding van vraag en antwoord 40. We samen nog een keer zullen lezen. Waaraan gevraagd wordt: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders, op geen andere wijze, voor onze zonden kon betaald worden dan alleen door de dood van de Zoon van God. Ja, gemeente, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Zo luidt de vraag. En je proeft daar iets in van huivering en ontzetting. Waarom moest het nu zo ver gaan? Zo diep gaan? In de vorige zondagen zijn we Jezus gevolgd in zijn grote en diepe lijden. Zijn lichamelijke lijden, maar vooral ook zijn zielenlijden maakte het zo intens, zwaar en diep. Denk alleen maar wat hij uitriep aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Werkelijk van God verlaten, diep geleden. En wanneer je dat allemaal wat op je in laat werken, dan ben je geneigd om te zeggen: ja, maar dan, zo is het dan toch wel genoeg geweest. Maar het is nog niet genoeg. De heiland gaat door met het dragen van het lijden. Het moest nog dieper. Zijn Vader in de hemel stuurt geen engelenlegioen om hem te verlossen, maar hij verbergt zijn vriendelijk aangezicht voor zijn geliefde Zoon. En zo doorworstelt Christus daaraan het kruis, voordat hij sterft, de helse pijnen, ja, van die Godverlatenheid in die 3 uur durende dikke duisternis. Dat is ook wat we belijden met het nedergedaald ter helle. En nog is het niet genoeg. Het gaat zelfs tot in de dood, tot in het graf toe. Waarom toch? Waarom toch die diepte, die dood en dat graf? Wel, zo zegt dan het antwoord: mensen, het kon niet anders. Het kon niet anders. Er was geen andere weg. Het moest zo. Er kon niet anders, op geen andere manier, voor onze zonde betaald worden dan alleen door de dood van de Zoon van God. Gemeente, hier zien we nu, en ik hoop dat we dat allemaal zien, wat onze zonde teweeg gebracht heeft. Hoe erg de zonde is. Dat niet maar een kwestie is van: ach, foutje maakt iedereen wel eens. Nee, dat het zo diep gaat dat Christus daarvoor moest sterven. Ja, ziet u dat? Ja, laat ieder hier maar doen waartoe het avondmaalsformulier ons ook oproept. Om bij zichzelf, niet voor een ander, maar bij zichzelf zijn zonde en vervloeking te overdenken, opdat wij een afkeer krijgen van de zonde en ons voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die zonde niet ongestraft kon laten, maar ze gestraft heeft aan de Heer Jezus met de kruisdood. Het kon op geen enkele andere manier. Maar waarom dan niet? Waarom dan niet? Wel, zegt het antwoord dan, vanwege Gods gerechtigheid en waarheid. En die beide begrippen, gemeente, dat zijn, ja, noem het maar, eigenschappen van God. Om het begrijpelijk te maken, zouden we kunnen zeggen: gerechtigheid en waarheid, dat die horen bij het karakter van God, bij zijn wezen, hè, dat wat typerend voor hem is. God zegt: ik kan niet anders vanwege mijn gerechtigheid. Ja, gemeente, God is rechtvaardig. Want dat is hetzelfde als gerechtigheid. De wereld mag het dan in alle toonaarden ontkennen en zo vaak die vraag stellen, hoe is al dat onrecht in de wereld nu te rijmen met Gods rechtvaardigheid en liefde? En veel godsdienstige mensen mogen dan denken dat het allemaal zo'n vaart nog niet zal lopen. En dat God de zonde uiteindelijk wel een beetje zo door de vingers ziet. Maar de Bijbel leert ons wat anders. De Bijbel zegt, in hem is geen onrecht. De Heere is recht, rechtvaardig in al zijn weg en werk. Gemeente, de Heere heeft het recht lief. Dat hoort bij God. Dat is een van zijn deugden, van zijn eigenschappen. En volgens dat goddelijke recht stond op de zonde de doodstraf. Dat had God gezegd. Zo had hij het gezegd tegen Adam en Eva. Als jullie toch van die boom eten, dan zul je de dood sterven. Stel je voor dat je een maand hard gewerkt hebt bij je baas en aan het eind van de maand zegt die baas tegen je, het spijt me, maar je krijgt geen loon, je krijgt niks. Hoe zou je dat vinden? Nou, ik denk dat we op onze achterste benen gingen staan en zouden zeggen, maar ja, maar dat neem ik niet. Dat is oneerlijk. Dat is onrechtvaardig. En dat is het ook terecht. Of een ander voorbeeld, daar komen we wat dichter ook bij deze noties. Iemand heeft een misdaad begaan. Iemand op gruwelijke wijze vermoord. Wordt opgepakt en komt voor de rechter. Het wordt allemaal bewezen. Het wordt ook erkend dat hij schuldig daar is. En dan zegt de rechter aan het eind, nou ja, weet je wat, vooruit. Ik spreek je vrij. Nou, dan zouden we allemaal zeggen, ja, maar dat is niet eerlijk. Dat is geen rechter, maar die verdraait het recht. Dat is niet recht. Nou, gemeente, zo is het hier nu precies zo. Het loon op de zonde is de dood, zegt de Bijbel. En dat loon, dat moet uitbetaald worden. Anders is het niet eerlijk. Als dat niet gebeurt, dan loopt de eigenschap van Gods gerechtigheid een enorme deuk op. En ook die andere deugd, Gods waarheid. Begrijpen we dat? Daarom staat er, het kon niet anders. En die twee eigenschappen van God zijn gerechtigheid en waarheid, die treden nu als het ware voor de rechtbank, de denkbeeldige rechtbank, op als de eisers die de dood van Jezus eisen. Want Gods recht en waarheid kunnen niet geschonden worden. U zegt misschien nu, ja, maar dat klinkt allemaal zo hard en zo kil. Gods gerechtigheid en het eisen van de dood van zijn zoon en God kon niet anders. Ach, gemeente, ja, dat lijkt inderdaad hard en kil. Maar het tegendeel is waar. Want die woorden dat niet anders dan door de dood van Gods zoon voor onze zonden betaald kon worden, gemeente, die zijn van een heerlijke schoonheid. Want nergens legt God zijn liefdevolle hart meer open dan juist in deze ogenschijnlijk harde woorden. Echt waar. Echt waar. Ik zal u uitleggen waarom. Kijk, we zijn er allemaal mee opgegroeid, denk ik. En er van jongs af aan mee vertrouwd geraakt dat onze zonde de dood van Christus nodig maakt. Ja, toch? Dat zullen jullie jongens en meisjes ook zeggen als je dat gevraagd wordt. Vraag het maar aan een kind. Waarom moest de Heer Jezus sterven aan het kruis? Nou, het komt er in één adem uit. Ja, om onze zonden. Helemaal juist, dat klopt. Maar dat is misschien wel zo gewoon geworden, gemeente. Maar als we daar nou eens goed over gaan nadenken. Is dat dan wel zo vanzelfsprekend? Dat het niet anders kon dan alleen door de dood van Jezus. Zoals de catechismus zegt. Kon het echt niet anders? dan alleen door zijn dood? Jawel, gemeente, jawel, dat kon wel anders. Namelijk door de dood van de echte schuldigen. Door de eeuwige dood van u, van jou en van mij. Want Jezus was immers onschuldig. En dat nu de dood geëist wordt van een onschuldige, dat lijkt juist helemaal in strijd te zijn met de gerechtigheid en de waarheid van God, toch? De vervuiler betaalt, zo luidt de regel in de milieuwetgeving. En moet dat hier dan ook niet gelden? Ja, in principe wel. In principe wel. En daarom had het best anders gekund. Namelijk door de dood van alle zondaren. Van ons allemaal. Dan was ook recht gedaan. En Gods eer niet gekrenkt. En zijn deugden niet geschonden. Dan was ook aan Gods gerechtigheid voldaan in alle opzichten. En toch, o eeuwig wonder. En toch kon dat niet. Nee. Want gemeente, daar verzet zich nu een andere eigenschap van God tegen. En wel zijn liefde. Zijn liefde. Gemeente, dat het niet anders kon, dat heeft als oorzaak zijn liefde. Vergeet dat nooit. Ook die deugd kon niet geschonden worden. De Heere, de Heilige, de Rechtvaardige in zichzelf zegt dat alle mensen zelf hun straf dragen voor en voor eeuwig verloren gaan. O nee, dat kan niet, dat gaat niet. Dat staat mijn liefde niet toe. En de Heere zegt tegen u en tegen mij, zondaar, ik wil niet dat je sterft. Maar ik wil dat je leeft en dat je eeuwig zult leven. Ik wil je niet verloren laten gaan. En daarom, gemeente, zijn dat nu zulke heerlijke woorden. Het kon niet anders dan door de dood van Christus. Het is dus niet hard en kil als er gesproken wordt over zijn gerechtigheid en waarheid. Maar daar steekt zijn liefde achter. Daarom heeft God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, deze gestraft aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis. Ook zo weergaloos mooi verwoord in ons avondmaalsformulier. En daarom ook zien we Jezus zich zo gewillig vernederen tot in de dood toe. Hij draagt het loon op de zonde. En dat doet hij uit liefde. Uit liefde. Puur uit liefde. Uit liefde buigt Jezus. Gethsemane. Uit liefde strekt hij zijn handen uit aan het kruis. En uit liefde bidt hij voor zijn beulen. Uit liefde ontvangt hij de toren van God over zijn leven. En uit liefde tot de eigenschappen van zijn vader en uit liefde tot zondaren verwerft hij de zaligheid, het eeuwig leven voor al zijn kinderen. En zo, gemeente, ontmoeten als het ware Gods gerechtigheid en Gods liefde elkaar op Golgotha. Daar komen ze bij elkaar. Gods liefde en Gods recht. Die kruisen letterlijk elkaar in het kruis van de Heer Jezus Christus. En daarom kon het niet anders. En heeft hij zich willen vernederen tot in de dood, het graf en de hel. En zo zien we hem daar het hoofd buigen en de geest geven. Zo voldoet hij aan het recht van God. Zo verzoende hij vijanden met God. En dat mogen we iedere keer weer gedenken in het heilig avondmaal. Wat dan ook inderdaad de heerlijke gedachtenis van zijn bittere dood is. Ook weer zo'n mooie formulering, zo'n tegenstelling. De heerlijke gedachtenis van zijn bittere dood. Ja, het was bitter vanwege mijn zonden. U, Heer Jezus, hebt om mij zoveel moeten lijden. Maar tegelijkertijd is het daarom ook een heerlijke gedachtenis. O Heer Jezus, dat u dat hebt willen doen. Ja, dan krijg je hem toch lief. Of niet dan? En als we zo zijn lijden ook werkelijk recht leren betrachten. Ja, dan wordt het je tot verwondering. Dat Christus daarmee gezegd heeft, ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo lief heb ik u, dat ik dat voor u gedaan heb. Dat over de noodzaak. Dan gaan we nu naar onze tweede gedachte. Dan staan we stil bij het nut van zijn dood. We lezen eerst vraag en antwoord 42 nog een keer. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden. Het was de dood van Christus wel. Maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Ja, als Christus dan voor ons gestorven is, in onze plaats gestorven is, waarom moeten wij dan ook nog sterven? Best een logische vraag eigenlijk, vindt u niet? Ligt een beetje voor de hand. Kijk, als ik iets in uw plaats doe, ja, dat betekent dat toch dat u het zelf dan niet meer hoeft te doen. Als Christus dus in onze plaats gestorven is, dan hoeven wij toch niet meer te sterven. Want alles is voldaan immers. Aan de eis van Gods gerechtigheid en waarheid is immers voldaan. Christus heeft de schuld betaald. Dus de dood is niet meer nodig. Nee. En dat is ook wat in de kerk iedere keer weer de boodschap is. Wie in de Zoon gelooft, die heeft, niet krijgt, maar die heeft eeuwig leven. De dood is uitgeschakeld, verslonden tot overwinning. Je zegt, ja, dat klinkt heel mooi, maar zodra we bedroefd op het kerkhof staan aan het open graf, dan lijkt die prediking toch helemaal niet waar te zijn. De dood overwonnen. Juist op een kerkhof immers blijkt hoe machtig die dood nog is. Dat heeft ook de afgelopen maanden ons wel duidelijk gemaakt. Dat kleine virus. De prediking van het kerkhof lijkt daarom finaal in tegenspraak met de prediking in de kerk. De gemeente, de catechismus geeft geen rechtstreeks antwoord op die vraag. Waarom wij dan nog moeten sterven? En toch is het een heel mooi antwoord. Want het is alsof de catechismus zegt, let er nu eens op wat Christus van uw dood gemaakt heeft. Die kant gaat het op. Hij heeft namelijk de dood van karakter veranderd, om zo te zeggen. Uw sterven, ons sterven is geen betaling voor de zonden, maar een afsterven van de zonden en een doorgang naar het eeuwige leven. De dood is dan dus een hemelvaart. De dood is van karakter veranderd, ja. Je kunt zeggen, de angel is eruit gehaald. Als je gestoken wordt door een bij, altijd laten vertellen dat hij dat maar één keer kan doen. En dan blijft die angel in je arm zitten, zeg maar. En dan kan die bij geen tweede keer meer steken. Nou, zo is het met de dood ook. Christus heeft de dood overwonnen. De angel eruit gehaald. En zo de dood van karakter veranderd. Hij kan je geen twee keer steken in die zin, hè, dat de gelovige dan nog voor eeuwig verloren gaat. Maar de dood is dan voor hen die bij Christus horen een hemelvaart. Met de dood zijn we dan voorgoed van de zonde af. En daarom, gemeente, is de dood ook geen muur, maar een poort. Voor allen die deel hebben aan de schatten van Christus, de vergeving van de zonden en het eeuwig leven. Die in gemeenschap ook met hem leven. Door het geloof aan hem verbonden. Dan is de dood een afsterven van de zonde. Dat betekent, zo houdt de zonde dan daarmee helemaal op. Dat wil zeggen, mijn verdorven aard, mijn zondige bestaan houdt dan op. En als je het zo bekijkt, zegt de catechismus, dan is sterven zelfs genade. Dat heeft Christus nu van uw dood gemaakt door zijn dood aan het kruis. Dan stel u voor, gemeente, ja, dat is natuurlijk een rare gedachte, maar stel het u even voor dat u altijd in deze wereld zou moeten blijven. Gesteld dat je gezond bleef, maar verder alle dingen er nog wel beleven. Zou u dat willen? Je moet goed over nadenken. Als je gezond zou blijven, zou je dan altijd hier op aarde willen blijven? Met alle zonden die je dagelijks aankleeft. Dat zou dan ook blijven. En ook al die teleurstellingen waar je met regelmaat ook nu doorheen moet. En wat je hele leven zo zal blijven. Altijd maar blijven zondigen. Iedere dag weer. En iedere keer maar weer ook teleurstellingen. Zou je dat willen? Paulus heeft het daar ook over. Als hij zegt, zolang ik leef, leeft de zonde nog in mij. Maar als ik sterf, dan sterft de zonde voorgoed. Bij mijn laatste snik ben ik voorgoed van de zonde af. Dan zal niet één zondige gedachte ooit nog in mijn hart opkomen. Gemeente, dat moet toch heerlijk zijn. Want hij er nou soms ook zo'n last van. Dan leef je misschien uiterlijk heel keurig, heel netjes. Maar hier van binnen komt er gedurig wat op. Waarvan je dan maar heel blij bent dat een ander dat niet weet. Ja, de Heere weet het wel. En dat kan je soms zo aanklagen. En daarom, zeg nou eens eerlijk, verlangt u daar wel eens naar? Om nooit meer te hoeven zondigen. Om de Heere nooit meer verdriet te hoeven doen. Want dat doen we met onze zonden. Of, dat kan ook, is onze enige wens om hier en nu wat gelukkig te leven zonder al te veel problemen. Onze enige wens misschien op dit ogenblik, hè, dat het hele coronavirus maar zo gauw mogelijk weer helemaal aan de kant is en dat we ons oude leven weer voort kunnen zetten. Gemeente, nooit meer zondig. Dat moet toch heerlijk zijn. En zo bezien, als je het van die kant mag bezien, dan is sterven geen verlies, maar dan is het enkel winst. Dan kunnen ze aan mijn graf zingen, hij is verlost. Verlost. God heeft hem wel gedaan. Nee, om misverstanden te voorkomen, dat betekent niet dat we daarom maar naar de dood moeten gaan verlangen. Zeker niet. Zeker niet. Een mens is geschapen om te leven. En we mogen genieten ook van het vele goede dat de Heere in dit leven geeft. We hebben het leven lief en daar is helemaal niks mis mee. En we mogen het ook lief hebben als Gods gave. En natuurlijk is het de pijn en het verdriet bij nabestaanden als iemand waar we zoveel van hielden door de dood van ons wordt weggenomen. Ook als je mag weten dat hij of zij nu in de hemelse heerlijkheid is, maar dan nog geeft dat verdriet en gemis natuurlijk. En ook voor degene die sterven gaat, betekent de dood een loslaten van allen die hem of haar lief zijn. En dat kan ook een hele worsteling zijn. Dat kan ook een kind van God daar een strijd mee hebben. Maar daar gaat het hier niet over. We moeten het dan ook niet zien als een geestelijk gemis of een gebrek aan geloof als we aan het leven hangen. Nee, nogmaals, een mens is geschapen om te leven. Alleen dat wel, maar daar gaat het hier ook niet over. We moeten niet alles op de kaart van dit leven zetten. Alsof het hier en nu het alles en het een en al is. Maar als Paulus zegt dat het sterven voor hem winst betekent, dan zegt hij in datzelfde verband ook dat hij van twee kanten gedrongen wordt. Het leven trekt hem net zo goed als het met Christus zijn. En de catechismus bedoelt hier dan ook te zeggen dat wanneer de dood dan komt, dat we dan niet bang, maar eerder blij mogen zijn. Waarom? Nou, omdat er daarmee een einde komt aan al het zondigen. En omdat de dood voor een gelovige een poort is die doorgang geeft naar het eeuwig leven. De dood is dan ook niet het einde, maar het is een nieuw begin. Dan begint het pas. Het nieuwe leven, het eeuwige leven en aan leven zoals het God het bedoeld heeft. Dat sprankelende, onverwelkelijke, onvergankelijke leven dat door de wedergeboorte als een beginsel van de eeuwige vreugde in het hart is ontkiemd, zal dan in volle heerlijkheid doorbreken. Ach gemeente, dat zal toch wat zijn. Om dan nooit meer te hoeven zondigen als we door de poort van de dood het eeuwige leven binnengaan. Kijk, als je het zo ziet, dan is de dood toch een weldaad voor een moe gestreden zondaar. En dat alles omdat Jezus Christus door de dood is heen gegaan en zo de weg heeft gebaand naar de eeuwige heerlijkheid. Hij is door de dood als het ware door het graf heen gegaan en liet de dood zo letterlijk achter zich. Hij is de dood voorbij. Want Jezus, gemeente, hij stond op aan de kant van het leven, van het eeuwig leven. Een ware christen, een oprecht christen, heeft daarom ook de dood achter zich en het leven voor zich. Daarin ligt ook de troost voor het geloof. Ik was van de week bij een hele oude mevrouw, 95 is ze, nog goed, helder van verstand, maar lichamelijk is het niet veel meer, nemen de krachten meer en meer af. Ze kan eigenlijk niet veel meer dan alleen nog de hele dag in de stoel zitten en 's nachts op bed liggen. En ze voelt het ook dat de krachten minder worden. En die zei, ik vond dat zo mooi, gemeente. Ze zegt, dominee, het is een heel lief kind van God. Ze zegt, ik denk dat ik er bijna ben. Ik denk dat ik er bijna ben. Kijk, dat is nou precies het tegenovergestelde van hoe de wereld het zegt. Die zeggen van zo iemand, nou dat mens, dat is er bijna geweest. Nee, maar zij zei, ik denk dat ik er bijna ben. De wereld en het ongeloof, die draaien het precies om. Die zeggen, het leven is nu. En je moet nu genieten, want straks komt de dood. Maar een kind van God zegt precies andersom. Het leven, dat ligt voor me. En heb ik straks de dood achter me. En het is inderdaad waar, gemeente, zonder en buiten Christus is er alleen maar de eeuwige dood en de zwarte schaduw van de buitenste duisternis. Maar het geloof belijdt met Paulus ontbonden te zijn, he, losgemaakt en met Christus, bij Christus, dat is absoluut het beste. We gaan tenslotte nog naar vraag en antwoord 43. Daar wordt gevraagd, wat verkrijgen wij nog meer voor nut uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En dan is het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Nog meer nut voor ons uit de dood van Christus. Er ging het in de vorige vraag over het nut voor onze dood, wat Christus van onze dood gemaakt heeft. Nu gaat het over het nut voor ons leven. Een dubbele vrucht dus uit de dood van Christus. De kruisdood van Christus moet dus leiden tot de kruisiging van onze oude mens. Wel een bekende term, denk ik. Maar wat betekent dat nu? We hebben een gedeelte gelezen uit Johannes 12, waarin Jezus sprak over dat tarwegraan. Nou, dat is een beeld wat we allemaal heel goed begrijpen. Want overal om ons heen zien we in het voorjaar van alles uit de grond komen. Het kan in je eigen tuin zijn of bij de boeren op de akkers. Denk maar aan de mais of aan de tarwe. Maar waar komt nou al dat nieuwe leven vandaan? Zoals van die tarwe waar we van lazen. Ja, dat weten we ook de kinderen wel. Dat komt uit die korrel die in de grond gestopt is. Want wat gebeurt er nou met die korrel onder de grond? Denk ook maar aan een aardappel. Nou, die sterft af. Die gaat dood. Maar geeft tegelijkertijd nieuw leven, waaruit straks de vruchten zullen komen. Ja, als je denkt aan een aardappel, je doet zo'n poter in de grond. En dan groeit daar loof op en dan komen er allemaal aardappels onder de grond aan. Soms wel 10 of 15. En als je die dan gaat rooien, vroeger ook wel gedaan, mijn vader geholpen. Dan moest je oppassen en dan ga je, daar zit een graai in die aardappels bij elkaar. En ineens heb je iets kledderigs in je hand. De verrotte aardappel, die poter soms nog. Dus die korrel, dat graan of dat zaad, dat sterft af, dat gaat dood. Maar daar komt de vrucht uit voort. Gemeente, dat is het geheim van het nieuwe leven. Nieuwe vruchten, ofwel nuttigheid, zoals de catechismus het noemt. De dood van Christus heeft daarom niet alleen gevolgen voor ons sterven, maar ook voor ons leven. En dan gaat het inderdaad om het leven hier en nu. Het leven voor God. Dan hebben we het dus over het leven der dankbaarheid. De heiligmaking, ook wel genoemd. De gemeente, we willen allemaal graag in de Heere sterven, toch? Iedereen die naar de kerk gaat en zelfs als ze niet naar de kerk gaan, die zegt, ja, ik wil toch wel graag naar de hemel. Ja, toch? Ik denk dat er hier vanavond ook niemand is of thuis meeluistert die zegt, nou ja, wel aardig, maar nee, dat willen we allemaal graag, toch? Sterven met hoop en uitzicht op het eeuwig leven. Dat is wat we allemaal graag willen. Maar gemeente, als Hij niet uw enige troost, uw alles werd in het leven hier, wat moet je dan straks in de hemel bij Hem doen? Dat zal dan ook niet gaan, gemeente, als hier ons leven niet met en voor Hem is geweest. Als we hier op aarde niet voor de Heere hebben geleefd en met Hem geleefd, dan kunnen we ook niet met Hem sterven. De Bijbel legt op veel plaatsen dat verband. Om maar één voorbeeld, Paulus zegt het in 2 Korinthe 5. Hij, Christus, is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor ons gestorven en opgewekt is. En daarom ook de vraag, gemeente, jonge vrienden, voor wie leeft u? Voor wie leef jij? Voor jezelf? Voor je eigen belang en plezier? Of leven we voor God? Ja, daar gaat het om. Daar gaat het om. De catechismus zegt, de oude mens moet met Hem gekruisigd worden. Maar ja, wat is dat nu eigenlijk, de oude mens? Nou, jongens en meisjes, als de Heere ons leven vernieuwt, hè, als je een nieuw hart krijgt, zoals dat dan heet, je hart verandert, vernieuwt, dan komt er een nieuw verlangen in je leven, iets wat er daarvoor niet was. Om het heel modern te zeggen, een nieuwe drive. Een drive die er daarvoor niet was. En dat nieuwe verlangen, dat richt zich op God. Niet meer op jezelf, wat ik vind en wat ik wil en wat ik zus en wat ik zo. Maar Heere, wat wilt u? Het richt zich op God, op de Heer Jezus en op het leven naar de geboden van God. Dan wordt het je verlangen echt waar. Om de Heere in alles te gehoorzamen en te dienen. Kun je dat dan? Zeg je nee. Dan ga je nog elke dag weer mank aan, maar toch ligt dat wel op de bodem van je hart. Dat verlangen om Hem te volgen, om Hem te dienen, om Zijn geboden te doen. En hoe komt dat nu? Omdat de Heer Jezus niet alleen verlost van de schuld en de straf van de zonde, maar omdat Hij ook de macht van de zonde breekt in het leven van Zijn kinderen. En hoe merk je dat dan? Wel, dan wil je niet meer zondigen. Het gaat iedere keer nog wel verkeerd, dat wel, maar je wilt het niet meer. En als het weer fout gaat, dan doet het je ook werkelijk zeer. Maar je wilt doen wat de Heere van je vraagt. Dat noemt de catechismus ergens anders de nieuwe mens. Maar nu is het probleem dat daarmee die oude mens, zoals je daarvoor was, nog niet weg is. Maar helaas, nog springlevend. En daardoor blijven we ook steeds nog zonde doen. Je hebt dan wel een nieuw verlangen van de Heere gekregen. Maar je merkt iedere keer weer dat je oude verlangens nog niet weg zijn. Dat is het. En daar krijg je dan ook last van. Weet je wie dat ook heel erg had? Dat hij daar last van had, dat was Paulus. Moet maar eens lezen in Romeinen 7. Daar schrijft hij daarover. Daar zegt hij onder andere, het goede dat ik wil, hè, want dat is echt zijn verlangen geworden, want hij heeft de Heere lief gekregen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Dat gaat vaak fout. En het verkeerde wat ik niet wil, dat doe ik nou juist wel. En als ik het goede wil, oprecht wil, dan ligt het kwade, het verkeerde me alweer bij. En op zijn Hollands gezegd, lieve mensen, daar baalt hij zo verschrikkelijk van. Dat hij uiteindelijk uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wanneer kom ik daar nou eens vanaf? En in één adem zegt hij er dan ook achteraan, maar ik dank God door Jezus Christus. Want daar mag hij dan weer naartoe vluchten. Want gemeente, dat is niet alleen maar theorie, hè, over die oude en die nieuwe mens. Maar dat wordt werkelijkheid in het leven van ieder die voor Christus valt en tot hem de toevlucht neemt. Als we dat werkelijk zo beleven, ja, dan wordt dat een bittere werkelijkheid. Dat je bepaald geen glanzende parel in Gods hand bent van jezelf. Nee, dat zijn we niet. Is dat nou ook uw pijn en uw moeite en jouw moeite dat je iedere dag weer daarin jezelf tegenkomt? En dat je het ook met Paulus meebidt, o Heer, als ik het goede wil doen, dan doe ik alweer het verkeerde. Iedere keer weer. Dan heb je er last van je zondige begeerten en lusten. En dan praat je dat ook niet langer goed, want daar zijn we vaak ook zo goed in. Van ach ja, dominee, dat weet ik wel, we zijn toch allemaal zondaren en wie is er nou volmaakt? Nou, wie nog zo praat, die zit er nog niet zo erg mee. Dan kun je er nog best mee leven. Nee, dan mogen we gerust zeggen, gemeente, wie nooit last heeft van zijn zonden, die mist nog die nieuwe mens. De nieuwe mens, dat is dus datgene wat door Christus in het hart wordt geplant en waardoor je tot eer van de Heere wilt gaan leven. Maar tegelijkertijd, ik zei het al, is er ook nog die oude mens die juist het tegenovergestelde wil en die alleen maar voor zichzelf wil leven. Ja, wat is het gevolg? Natuurlijk, strijd. Het is ook een strijd en daarom, Jezus heeft het er niet voor niks zo vaak over gehad, dat het geloof een strijd is. Strijd de goede strijd. Zo houdt ook Paulus ons voor. Want je voelt, en ik hoop dat u dat meevoelt, dat er aan twee kanten aan je getrokken wordt dan. En weet u wat nou het beste medicijn is tegen die oude mens? De mouwen opstropen en de flink tegenaan? Nee. Nee, dan dat kun je vergeten. Maar het medicijn is het zien op de lijdende en stervende Christus. De gedachtenis aan zijn bittere dood, want van zijn dood gaat kracht uit. Paulus, die kende ook die strijd met de oude mens. Ik zei het zojuist al. Wie zal me er toch van verlossen? Maar hij zegt er direct achteraan, maar ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want Jezus Christus, hij komt in het leven van zijn kinderen ook die macht van de zonde breken, waar ze zelf maar niet onderuit kunnen komen. Dat bedoelt de catechismus ook als dat staat door zijn kracht. O gemeente, let er eens op wat het hem gekost heeft om de zonde te verzoenen. Dat kostte hem het leven. De oude mens, ja, dat zijn wij zelf. Hè, zoals we, zeg maar, geboren werden. Dat is datgene, zo kun je het ook zeggen, wat er nog van Adam in ons leven is overgebleven. Onze zondige begeerten, verlangens, alles wat er in ons is en wat ons bij de Heere vandaan drijft. Let wel, gemeente, er staat niet de oude mens, Maar de catechismus is heel persoonlijk, want er staat onze oude mens. De vinger die wijst dus naar u, naar jou en naar mij. En zo moeten ook wij met Christus gekruisigd, gedood en begraven worden. Dat zijn allemaal woorden voor de heiligmaking. Ja, gemeente, onze zondige begeerten, ze moeten aan het kruis. En onze zondige gedachten moeten worden gedood. En onze zondige daden begraven. Zoals het doopformulier ook zo mooi zegt, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. Anders gezegd, zo zeggen we het ook wel eens, we moeten sterven aan onszelf. Aan ons egoïsme, om maar wat te noemen. Aan onze wereldsgezindheid. Aan onze hartstochten. En onze onverzoenlijkheid vaak naar elkaar toe. Ja, dat is pijnlijk. Dat doet echt zeer. Want dan moet het mes in eigen vlees. Kijk, voor een andere weten we het vaak nog wel heel aardig te vertellen. Wat die zou moeten en wat die. Maar dan gaat het mes in eigen vlees. Maar gemeente, het is nodig. O zo nodig om heilig voor de Heere te kunnen leven. En dat is ook niet iets, die illusie wil ik u ook gelijk ontnemen, waar je zomaar klaar mee bent. Integendeel, nee. Dat blijft de strijd je leven lang, want het is een proces. Want er staat ook niet, is gekruisigd, maar de oude mens wordt gekruisigd. Een doorgaand iets, wat ons hele leven doorgaat. En pas met onze laatste snik sterft ons oude ik. De oude mens. Ja, gemeente, dat kan een hele strijd geven. En ik hoop dat we daar allemaal ook wat van herkennen. Dan zegt u misschien ook, oh ja, maar dat kan ik nooit. Want ik lig iedere keer weer onder. Ik moet het iedere keer weer verliezen. Oh, zeker. Begrijp het. Want dat geldt mij ook. Dat heb ik ook. In eigen kracht is het onmogelijk. En daarom staat er ook bij, en dat is de troost voor alle strijders, door zijn kracht, niet door mijn kracht. Want daar word je alleen maar doodmoe van en je gaat het verliezen, maar door zijn kracht. En die kracht wordt verkregen door te zien, nog eens, op de gekruisigde Christus. Aan het kruis is, ja dan is het wel, is alles volbracht, ook de doding van mijn oude mens. En hoe meer ik nu leer om op hem te zien, hoe meer ik ook ga leven uit hem en dicht bij hem leef, hoe meer kracht ik ontvang om die strijd ook aan te kunnen. Dan hebben we het over onze dagelijkse bekering. Een catechisant vroeg eens aan de dominee, toen het ook die avond over bekering ging en wat het allemaal inhield. De dominee had het allemaal keurig uitgelegd. Die catechisant die vroeg aan het eind, dominee, bent u bekeerd? De man aarzelde even en weet je wat hij toen zei? Ach jongen, weet je, de Heere is ermee bezig. De Heere is ermee bezig. En daarmee doelde hij ook op die strijd. Hè, op dat gekruisigd moeten worden van al het onze. Gemeente, we moeten onze oude mens meenemen naar het kruis en het graf van Jezus. En dat iedere dag weer opnieuw. Want afbekeerd, om zo te zeggen, zijn we nooit. Maar het bloed van Jezus Christus, dat breekt de kracht van de zonde. Dan woelt de zonde nog wel in me om. Maar dan word ik er niet meer door geregeerd. Want er is een ander met een hoofdletter in mijn leven, die het voor het zeggen heeft gekregen. Dan worden de boze lusten in mijn hart onttroond. En leren we het in alles vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En zo brengt het stervende tarwegraan van het offer van Christus in ons leven vruchten voort. Ja, van dankbaarheid. Van dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat hij voor mij gedaan heeft aan het kruis. Niet als een tegenprestatie, maar als vrucht uit zijn dood. Ach gemeente, dan zal de eeuwigheid te kort zijn om hem naar waarde daarvoor te danken. Maar mag er hier in het leven toch al in beginsel iets van gemerkt en gezien worden en ervaren worden. Want het lam dat geslacht is, hem zij de dankzegging, en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We antwoorden met Psalm 56, vers 6. Gij hebt dus over het nut, dan gaat het over het nut van de dood van Christus. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven, ook van de bedreven zonden en het overblijvende verderf, zeg maar, in mijn hart. Vier keer gij, gemeente, daar komt het vandaan. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Daar heb je dat verlangen. En zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. 56 vers 6. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Lieve Heer, en wat hebben we een redenen om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Voor wat we ook vanavond hebben mogen horen. Over het nut, de vrucht van de dood van uw lieve Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Zo worden zijn lof vergroot. Zo was de laatste regel van de psalm. Heer, en daarom gaat het toch. Geef dat die lof ook in ons leven meer en meer de overhand mag krijgen. Leer ons zo, Heere, in uw kracht strijden tegen alles wat ons bij u weghoudt en wegtrekken wil. Heer, dat kan een hele worsteling, een hele strijd zijn, want zoveel is er wat op ons hart van nature zo'n aantrekkingskracht heeft. De dingen van deze wereld, de grootsheid van het leven, de begeerlijkheid van de ogen. En zo gemakkelijk, Heere, vallen we. Maar in uw kracht, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de gekruisigde Christus, beseffend, Heere, wat het u heeft gekost, om ons daarvan te verlossen. En die vrucht ook in ons leven tot ontwikkeling te brengen. De dood van uw lieve Zoon. Laat dat ons, Heere, boven alles mogen dringen. Schenk zo, Heere, uw kracht. Om ook door dit leven getroost te mogen gaan, wetend dat het door alle worstelingen en strijd heen toch heen gaat naar de heerlijkheid bij u in de hemel. Dan zeggen we het ook Paulus na, ik wenste wel ontbonden te zijn, los. Los ook van alle zonde en zondige aard. En met Christus, want dat is verreweg het beste. Heere, heb dank voor uw genade. Wees ons genadig nabij, ook in de nieuw begonnen week. Sterk ons, behoed en bewaar ons voor gevaren, maar bovenal, Heere, ook voor de zonde. En doe ons zo weer uitzien naar zo u het geeft, ook de volgende week als opnieuw dan uw woord, de verkondiging daarvan tot klinken mag komen. Gedenk zo de gemeente hier in Haastrecht, samen met het bestuur, Heere, dat ook weer compleet is, ook daarvoor mogen we u danken, Heere. Geef ze wijsheid, geef ze liefde, om in dit deel van uw wijngaard ook zo leidend bezig te mogen zijn. Verheerlijk zo uw naam, Heere. En laat het ons allen ook brengen tot het gebed. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Amen. Tot slot slaan we op gezang 5, de berijming van het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. Het eerste vers: O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader, nederig aan. En ook het zesde: vergeef ons onze schulden, Heer. 1 en 6 van gezang 5. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.